Het marathoninterview. Uw presentator is Stefan Sanders.
U luistert naar het derde uur, althans daar gaat u nu naar luisteren, waarin Joeke Veninga praat met Joke van Leeuwen, de VPRO Radio 1. Ik vertel u nog even dat als u misschien u wil bemoeien met dit gesprek, dan kunt u mailen met marathoninterview@vpro.nl. En u kunt ook twitteren. U hebt net gehoord in het nieuwsbulletin dat Haaien dat ook doen in Australië. Hashtag marathoninterview. Het is heel erg hip, geloof ik, daar voor Haaien in Australië. Het voorgaande uur, het tweede uur, vroeg Veninga zich af, hoe doet Van Leeuwen dat toch? Die heldere taal die in kort bestek zoveel in zich draagt. En wat is dan het geheim van de smid? Ja, taalplezier. Happy. Dat schrijf je dan als H-E-P-P-I-E. Engels-Nederlands. Double Dutch. Plezier. Ook als performer. Cabarette. Dat bekende cabaretfestival. 26 jaar oud. En ze won nog alle prijzen. Alles uitgeschreven. Alle teksten. Gewoon hard op papier. Maar daarom kon het juist zo lekker los lijken. Ik ga even wat teksten voorlezen van Joke van Leeuwen van toen. Er zijn altijd mensen die het slechter hebben dan jij. Een glimlach bestaat niemand. Dat soort gemeenplaatsen hekelde Van Leeuwen. Het laatste woord van dat liedje? Verdomme. Was wel heel ernstig, zegt Van Leeuwen nu, dat zware. Ze komt uit een gezin waar haar vader, theoloog, vrijzinnig, waar ze die vader maar één keer hoorde vloeken. Die vader zei trouwens wel dat hij het in dit liedje op zijn plaats vond, dat V-woord. Nee, ze was dus niet zo'n leuke en spontane meid, Joke van Leeuwen. Bedachtzaam eerder. Alleen je mond opdoen als je iets te zeggen hebt. Groot misverstand, kwam ze later achter. Maar op een podium was ze niet verlegen. Dat bewaarde ze voor na afloop van het programma. Als er echt gezellig en losjes zonder stress geborreld moest worden. Ja, dan pas sloeg de verlegenheid toe. Verlegen mensen moeten on stage. Dan heb je in ieder geval zelf de regie in handen. Dan bepaal je zelf de vorm. Is dat niet de moraal van het verhaal? Vorm is heilig voor verlegen, niet-extraverte mensen. Mag ik het zo samenvatten? En toen de vraag zonder vorm, wat gebeurt er dan? Dronken meteen of psychedelisch? Het werd toen even stil in Antwerpen en het was nu eens geen storing. Joeke Veninga, neem ons verder mee het derde uur in.
Ja, vorm. Wat gebeurt er als er geen vorm is?
Nou, als we het nu even betrekken op dat podium, wat je daar dan leert. In het begin, als ik dan geen tekst had, dus mijn uitgeschreven, dan stond ik werkelijk met een mond vol tanden. En nu weet ik dat wat je doet, wat je zegt, wordt beschouwd als dat wat je wil doen en zeggen. En zelfs als dat helemaal misgaat, dan denken ze dat het erbij hoort. En dat zijn grote lessen om ook steeds losser te doen en steeds meer te improviseren. Omdat je ook weet dat je dat je daar op het podium een zekere vorm van macht hebt ook. Want jij bent degene die bepaalt wat er gebeurt. Ik ben ooit een keer, toen was het pauze, ik had net een schot gelost met een alarmpistool. Ik dacht dat ik naar de coulissen ging. Maar ik liep de verkeerde kant op en ik viel van het podium af en lag voor de eerste rij. Ik ben opgestaan, ik ben weggegaan en pas achter de coulissen ben ik gaan roepen au, au, au. En iedereen dacht dat het er gewoon bij hoorde. Dus dat is ook weer de vrijheid die je dan leert te hebben. En dan kun je ook veel meer doen. Ik bedoel, dat zijn verhalen van vroeger. Ik bedoel, hoe noem je dat? Ben ik een medior of al een senior? Ik ben al een senior nu, hè? Met al die kortingskaarten, ja.
Ik dacht het,
maar, dat is een vrijheid die je krijgt. 50, en die, dus, ja. die, de vrijheid die je dan krijgt. En de, ook de, de losheid van dat het er niet zoveel toe doet wat mensen van denken. Dat je doet wat je, dat je geeft wat je te geven hebt. En dat iedereen vrij is daarover te denken wat hij wil.
Ik las ergens, en dat kon ik me helemaal niet voorstellen, dat je rechtstandig omvalt terwijl je een tekst spreekt, ja, in jouw programma, ja, nu op een podium. Doe je dat echt?
Ja, dat deed ik al een heel tijd geleden. Ik heb geleerd van mijn zus Marieke, die actrice is onder andere, hoe je moet toneelvallen. Dus ik kan inderdaad in één keer omvallen zonder dat het een probleem is. En dat is bij een act, dat is wel een oude act, maar de grap is...
Ik wil steeds zo graag vragen, wil je dat alsjeblieft
ik wil het doen met de radio.
Dit straks dan alsjeblieft.
Als je klap wordt, dan ben ik het.
Ja.
Ja. Maar het ging over Willem van Oranje.
Die dus, echt?
Ja, daar val ik. Daar val ik gewoon zo naar de zijkant. Ja,
naar de zijkant, op je zij.
Ja, om te bewijzen dat Willem van Oranje nooit gezegd had kunnen hebben... O Heer, heb medelijden met mij en met dit arme volk, omdat die zin te lang is. En de grap is...
Want daar kan je niet in vallen. Ik bedoel, die zin is te lang voor één val.
Dan heb je alleen nog maar gezegd, O Heer, heb medelijden met mij. Mm-hmm. Dat zat in een van mijn eerste cabaretprogramma's. En ongeveer een jaar of twee jaar geleden stond een artikel in de krant dat wetenschappers hadden ontdekt dat Willem van Oranje dat nooit had kunnen zeggen. En toen was er toch nog één iemand die het zich herinnerde en die toen een ingezonden brief schreef van ja, maar Joke van Leeuwen had dat al heel lang geleden bewezen door te vallen terwijl ze die zin zei.
Oh, dus zo lang val je ook al?
Zo lang kan ik al vallen. Maar nu kan ik echt, eerst kon ik nog niet zo goed vallen. Toen moest ik ergens opvallen. Maar toen heb ik het geleerd, dus hoe dat moest.
Dus nu kan je het gewoon hier op de stenen?
Ik kan zo op de stenen vallen en zo, er gebeurt niks. Maar dat is met dank aan mijn zus, aan de actrice. Ja,
ontzettend grappig. Maar hoe kwamen we hier nu op? Wacht, ik ben nu even de draad kwijt, want daarvoor hadden we
het
eigenlijk over iets anders.
Omdat we het over het podium hadden,
en
de vrijheid die je dan krijgt.
Ja, de vrije val, daar hadden we het eigenlijk over.
Ja, en dit is helemaal vrij natuurlijk.
Ja, dit is eigenlijk de vrije val. Maar wat gebeurt er, en toen zei je op het podium... Kan ik het nu wel? Want heb ik geleerd dat eigenlijk alles wat je doet er min of meer bij hoort.
Vrijheid, ja.
Ja, de vrijheid. En geldt dat ook voor in het gewone leven? Dat je die vorm veel meer los kan laten?
Ja, natuurlijk. Met het ouder worden wordt dat allemaal... Ik heb natuurlijk voor een deel gehad over mijn jonge jaren. Ook dat liedje dat je liet horen. En dat wordt ook allemaal makkelijker met ouder worden. Ja.
Wat wordt makkelijker?
Meer zelfvertrouwen, minder je aantrekken van wat anderen vinden. Gewoon denken van oké, ik ben dan zo. Ja.
Waarbij...
En het is ook makkelijker in de omgang, minder verlegen. Dat soort dingen leer je natuurlijk allemaal wel. Ja.
Ja,
en dat cabaret heeft me daar heel, heel veel mee geholpen.
Dus je vindt het leven eigenlijk makkelijker nu?
Ja, in zekere zin wel.
Dan toen je, laten we zeggen, zo 20 was en op dat podium stond met dat cabaret?
Ja, in zekere zin wel, ja.
En dat heeft te maken met angst?
Met dat ik op een zeker moment, en je kan ik ook wel zeggen... op een zeker moment weet je wie je bent, wat je mogelijkheden zijn, wat je beperkingen zijn. Kun je vrede hebben met wie je bent... En leef je op die manier en is het ook minder van belang wat andere mensen dan vinden of denken of en daarbinnen probeer je dan tussen de mensen te zijn,
Je hebt ergens in een van je romans beschreven dat de hoofdpersoon nogal plastisch beschrijft die persoon dat ze een miskraam had gehad. Heel klein stukje tekst overigens, maar wel heel plastisch beschreven. Van dat ze een soort velletje vond, gekleefd aan een stukje wc-papier... dat nog even na had laten kijken. En toen kwam de zin, ze dronk koffie en dacht na over... wat niet krijgen doet met verlangen.
Ja.
Namelijk als je opeens geen kind kan krijgen...
Ja.
Dat het verlangen dan erg groot wordt.
Ja, of op een zeker moment wordt... veranderd in het besef van, ik moet er nu mee ophouden, want het gebeurt toch niet.
Ja, dat is ook uit leven gegeven? Uit jouw leven gegeven?
Het is fictie, maar ik heb dit wel ook meegemaakt, ja. In de zin van, ik denk een heleboel mensen trouwens, of veel meer dan je vaak hoort. Maar als je het zelf meemaakt, dan hoor je hoe vaak het gebeurt. Maar ik heb inderdaad één zoon en dat is voor mij een geschenk op een moment geweest dat ik er niet meer op rekende. Ja. Of moet ik zeggen, want het is natuurlijk twee mensen die het doen, maar ik zit hier nu zonder mijn ex-man. En ik wil dus niet te veel daarover spreken, maar... ja, het is
Want hoe lang duurde dat wachten op... Of dus niet wachten, maar dus achteraf was het misschien... Kan je pas zeggen dat het een periode was die...
Er is een periode tussen dat je denkt, we willen dat. En ja, dan kan dat jaren duren.
En dat duurde ook jaren?
Ja.
En toen opeens?
En toen er een punt was dat er eigenlijk geen... Ja, dat zo iemand, zo'n deskundige zegt... we kunnen nog een laatste poging, dit of dat. Toen had hij toch zelf voor elkaar om te gaan groeien. Ja. Nee, maar dit is iets wat heel veel gebeurt. En eigenlijk pas bij mensen voor wie dat niet allemaal vanzelf gaat... voor wie het niet kinderen nemen is... maar krijgen of niet krijgen, dan hoor je natuurlijk de verhalen van degene die ook dat meemaken of die ook miskramen hebben enzovoort. Ja.
Je zoon is nu hoe oud?
Oh, die is volwassen, die is 30. Ja.
En wat betekende het? Het krijgen van een kind?
Ik heb het als een zeer mooi iets ervaren. Het begint met een gigantisch gevoel van verantwoordelijkheid voor zo'n totaal kwetsbaar wezentje. En ik vond het erg mooi om die hele ontwikkeling mee te maken. Al die stadia, al die jaren en dat groeien en dat ouder worden. En het zoeken natuurlijk ook wel erbij. Ik vond het prachtig om mee te maken. Ja.
En heeft het iets betekend in het schrijven en het voor kinderen schrijven?
Nou, dat niet, want ik ben begonnen voor kinderen te schrijven toen er nog geen kind in de wijde omtrek was. Ik ook geen vrienden had die kinderen hadden of zo. Dus dat begin om voor kinderen te schrijven had daar niet iets mee te maken. Nee.
Nee, maar toen...
Ik heb me wel veel voorgelezen, maar ik heb me ook niet...
Ik bedoel, toen iedereen al was, bedoelde ik...
Ja, ik heb natuurlijk wel eens dingen bekeken. Nee, dan heb ik gezegd het verkeerd. Ik heb dingen bij hem gezien die ik dan weer op alle manieren... zoals ik dat met van alles stukje observeert voortdurend... en gebruik dat in je boeken. Ik heb het hem ook nooit willen opdringen, hoor, al die verhalen van mij. Maar het heeft niet een rechtstreeks verband met kinderboeken schrijven. Nee,
of van het beeld van een kinderleven... als je het zo dichtbij ziet.
Het zijn kleine dingen of dingen geweest die ik bij hem zag... die ik dan op een bepaalde manier in een boek gebruikte. Maar dat gebeurde net zo goed met andere kinderen... bij wie ik iets zag of bij wie me wat opviel. Ja,
ja, want een kind... Je hebt wel eens gezegd, over kinderen wordt altijd gezegd... wat zal het worden? Maar een kind is al iets, hè?
Ja, ik denk dat je in elk moment van je leven... is het dat wat je bent? Het is een klassiek beeld om te denken dat het echte, het meest hoogstaande van dat leven is een mannelijke mens in het midden, zo ver mogelijk van zijn geboorte en zijn dood af. Maar dat is niet mijn manier van denken. Ik denk, je bent voortdurend bezig een weg te gaan en je bent pas aangekomen als je doodgaat. En al die stadia op die weg hebben hun eigen belang en belangrijkheid. En de kinderjaren dus ook. En zeker zelfs, ja.
En ook als dat doodgaan heel jong is, onverwacht. Ja. Kan je dan nog zeggen dat het in wezen niet uitmaakt... of een leven lang of kort duurt?
Dat ga ik niet zeggen, want een heleboel mensen... Ja, er zijn levens waarvan je denkt, waarom is het zo gauw afgelopen? Maar dat wat er geweest is, is er wel geweest. En het is niet dat je pas iets bent als je in een bepaalde leeftijd bent. Of een bepaalde carrière, of dit of dat, of zus of zo. Ja.
Is dood een element wat heel belangrijk in je leven is geweest? De dood van andere mensen of de angst voor het doodgaan van andere mensen?
Het is er in je leven. Naarmate je ouder wordt, maak je het meer mee. En sommige mensen zijn te vroeg dood gegaan. En daar ben je mee bezig. Of daar maak ik een gedicht over. Of ik doe ook mee trouwens in Antwerpen met eenzame uitvaart. Wat in Amsterdam ook bestaat. Dat mensen die hier in Antwerpen sterven zonder dat er iemand om hen heen is. Familie of vrienden, dan gaat hier een dichter. Het is allemaal hier georganiseerd en geantemeerd door Maarten Ingels. Een dichter. Ik zit in de pool, zeg maar. Dus om de zoveel tijd loop ik daar in het Schoonselhof. Een soort Père Lachaise van Antwerpen. En dan, ja, dan loop je met z'n tweeën of zo. Of met z'n drieën achter zo'n kist aan. En dan breng je een gedicht. Omdat ik, ja, ik vind dat wel zinvol. Want...
En dan breng je een gedicht wat je speciaal voor die persoon
schreef. Speciaal voor die persoon, waar je, van wie je vaak heel weinig weet. Waar die woonde, of hij of zij, of de leeftijd. En soms een paar dingen meer. Dat iemand verpleger geweest is een keer, dat soort dingen. Ja, en dan breng je dat gedicht. En het is toch een soort ritueel. Om zo iemand niet voorkomen alleen in de grond te stoppen of uit te strooien. Ja, ik vind het zinvol. En je kunt zeggen, ja, wat is dit nou helemaal? Maar ik vind zo'n ritueel wel zinvol. Rituelen kunnen ook zinvol zijn, omdat ze vorm geven aan dingen die, ja, een wat neutralere vorm geven aan belangrijke momenten. Ja.
Ja,
een algemenere vorm, moet ik meer dan zeggen.
Mm-hmm.
Dus ja, om dezelfde tijd doe ik dat ook. Ja.
Ja. Dus aan het begin van dit uur van het gesprek hadden we het over die vorm.
Ja.
Die heel prettig is voor, of veiligheid geeft voor van alles en nog wat. Maar dus ja. Rituelen zijn eigenlijk ook zo'n soort vorm.
Ja, die ik wel zinvol vind. En we hadden vroeger thuis eigenlijk het ritueel van na het eten een stukje Bijbel en een gezang zingen. En ik heb dat nooit als beklemmend of wat dan ook ervaren. Want het was ook bindend dat je met elkaar iets zingt, moeder aan de piano. En ik denk met het verliezen van kerkelijkheid of godsdienst, dat het wel zinvol is om bepaalde rituelen in stand te houden. Al is het moeilijker dan om ze vorm te geven. Maar in dit geval van die eenzame uitvaart denk ik, ja, dit is een ritueel en...
Ja.
Het is een ritueel waarbij je het gevoel hebt dat je dat je eer bewijst aan mensen die... Ja, en dus op een beetje menselijke, waardige manier hen een laatste rustplaats geeft. Die woorden hoorden dan ook bij. Ja.
En welke rituelen heb je aan je eigen zoon meegegeven in de opvoeding?
Goh, ja, eigenlijk misschien niet eens zoveel. Misschien is vast voorlezen jarenlang ook wel een vorm van ritueel. Ook als ze zelf kunnen lezen, heeft het zin om, denk ik, om telkens iets te lezen voor het slapen gaan of wat dan ook. Toen ik klein was natuurlijk. Daarmee ook mooie verhalen gevend. Dat vond ik ook een vorm van ritueel. Ja.
Maar God kwam er niet meer in voor.
Niet echt, nee.
Want ben je dan ook zo zonder botsing van je geloof gevallen?
Ja, want ik denk dat ik de goede dingen ervan behouden heb. En dat ik ook wel begrijp... ik bedoel, het is niet van je geloof vallen, dat klinkt als een klap.
Maar, dat zegt iedereen altijd.
Ja, ja, maar dan moet je wel...
Omvallen.
Echt omvallen. En
dat
is er niet bij. Ik begrijp het namelijk heel goed... wat de zin ervan is. En ik begreep ook... Mijn ouders hadden ook daar geen strenge of benauwde beelden bij. Dan kun je daar de goede dingen van zien. Zonder dat je dan een praktiserende protestant blijft of wat dan ook. Ja.
Wat zijn die goede dingen die je nog ziet of overeind gebleven zijn?
Ik denk dat ik een paar dingen genoemd heb die ik goede dingen vind. Dat bewustzijn van... Ja, dat je niet alleen voor jezelf leeft, of de rituelen, of het zingen zelf alleen al, dat je veel meer deed in die contexten. Ja, samen zingen is natuurlijk ook iets moois, gewoon, ja.
Doe je dat nog wel eens, samen zingen?
Nou, te weinig, denk ik. Zingen wel, maar samen zingen met anderen, ja. Nee, dat is eigenlijk niet zoveel, nee. Dat is jammer eigenlijk, ja.
En wat is je zoon voor iemand geworden? Met hoe je hem dit allemaal hebt meegegeven?
Gewoon een mooie man die zijn eigen weg gaat. Die anders is dan van zijn ouders. Ja. Voor de rest mag hij het zelf vertellen.
Ja. Oké, nou, ik dacht even misschien een mooi portret te krijgen. Hij is in elk geval knap dus.
Natuurlijk.
Een mooie man, mooie man.
Maar ook innerlijk bedoel ik.
Ja. Dat is heel goed. Uit datzelfde cabaretprogramma waar we net het andere lied uit hoorden... daar zing je ook een lied dat heette Het Twijfellied.
Ja.
En dat gaat zo ongeveer. Doe ik wat ik kan ik wat ik doe?
Denk ik wat ik doe, dan voel ik me zo moe. Moet ik wat ik denk? Denk ik dat ik moet? Moet ik wat ik wil en doe ik wat ik moet wel goed? Enzovoort.
En? Ja. Ga eens door.
Mag ik wat ik wil? Wil ik wat ik mag? Dacht ik wat ik wou en wat ik mocht dat ik dat zag? Weet ik wat ik zie? Zie ik wat ik zul? Zul ik wat ik kan en zo? En weet ik dat ik lul? Wil ik wat ik kou? Kou ik wat ik eet? Weet ik wat ik at en deed ik dat als ik dat deed? Voel ik wat ik heb? Hoel ik wat ik feb? Zoel ik wat ik doe wanneer ik deed dat ik het heb? Zoals ik dat zei, zei ik dat weer zo? Wil ik dat ik kon? Dat ik zal donker wat ik kou? Oh. Ik heb een stukje overgeslagen, geloof ik.
Heel geweldig lied. Een twijfelaar, zo'n vrouw. Ja. Dat beschrijf je dan ook in dat heel geestig inderdaad in dat programma. Zo van wat komen vrouwen toch vaak ontzettend slecht uit hun woorden. Nou worden ze ook vaak minder serieus genomen. Maar dat heen en weer gedoe van... Misschien inmiddels ietsje verbeterd, maar toen helemaal.
Toen was het wel zo, ja.
Toen was het wel zo. Dat vrouw en dan zo inderdaad zo met overslaande stem wel heel erg iets opeisen. Maar dat dan toch weer heel slecht verwoorden. En het net weer niet goed zeggen. Maar dat twijfelen, is dat iets wat je zelf kent?
Niet zo erg. Nee, niet zo erg.
Nee, eigenlijk. Nee. Want in diezelfde documentaire... Oh, wacht even, je moet even je koptelefoon op je oren zetten... of hem even afzetten, want anders komt het geluid door de microfoon rondzingen. Ah. Zet hem maar gewoon even af. Zet hem maar even opzij.
Ik leg hem even weg.
Ja, precies, dat bedoel ik. Ja.
Ik leg hem nu even weg.
Ja?
Oké. Okay. Ja, zo goed.
Geen twijfelaar?
Nee. Nee, niet nee, zo'n twijfel.
Eigenlijk
nee,
gewoon nee, iemand die nee. in wezen op de 26e, 28e deed wat ze wilde en dat nu en dat nog steeds doet.
Nou, een van die mensen
gewoon,
die het geluk hebben om al op jonge leeftijd te weten wat ze willen doen. En dat ook blijkbaar kunnen blijven gaan doen. Ja. Dus dat is veel makkelijker dan mensen die dat niet hebben. Ja. Die veel meer moeten zoeken vaak.
Ja. En in de liefde, ben je daar een twijfelaar in?
Op zich niet, nee.
Weet je dan eigenlijk ook heel goed wat je wil?
Ja, dat weet ik ook wel, ja. Ja.
Maar het is niet altijd te krijgen?
Nee, natuurlijk niet, nee.
Nou, laat ik eens een open deur intrappen.
Ja, ook daarin worden we wijzer niet nog een open deur. Ja.
Ja. Mag ik een heel grappig gedicht? Je mag het ook zelf voorlezen, want je leest het veel beter voor. Het gedicht Aanbod.
Oh ja.
Hij zit hier.
Ja.
Een heel grappig gedicht over een contactadvertentie. Daar.
Ja. Zal ik hem lezen dan?
Ja.
Langs deze mei, deze.
En altijd net op het hoogtepunt. Dat is wel het vervelende, want langs deze mei, dat willen we toch wel heel graag afhoren, zoals dat lelijk heet, dit gedicht. Ik kijk even weer naar de technicus en ik geloof dat er weer verbinding is.
Ja, we zijn er weer, maar we beginnen gewoon even opnieuw.
Heel graag.
Het gedicht heet Aanbod.
Oké. Ik vind trouwens dat de verbindingen tussen België en Nederland moeten op alle vlakken niet uitvallen. Aanbod. Langs deze mei, deze mij onsympathieke weg, schuilname laan. Wat zal ik zeggen? Ik ben schorpioen en heb hobby's als landschapsgeschiedenis enzovoort. Dat ik graag vis en veel lees over vissen, dus waar ze van leven en hoe wij van hen... Verder een slank postuur, afstand is geen bezwaar, afstand is tijd en die neem ik met iemand, met wijn erbij en open haard soms ook en graag mooi weer. Jonger wel, jij dus, van hart, longen enzovoort, ben zelf intussen al over veel heen. Ja, het is een beetje humoristisch gedicht.
Vooral die laatste zin.
Ja.
Ik ben zelf intussen al over veel heen.
Ja.
Maar tot mijn enorme verbazing las ik ergens... dat je echt via de contactadvertentie op een gegeven moment. Ook feitelijk. Iemand hebt gevonden, hè?
Nou, contactadvertentie, daten op internet.
Daten op internet.
Maar nou, dat is ook een heel mooie nieuwe manier, hoor.
Dit is de nieuwe vorm van dit oude aanbod.
Dat is op zich natuurlijk een heel mooie manier. Alleen inderdaad, als je dat leest, dan zie je dat veel mensen toch, of veel mannen dan toch wel weer een vrouw zoeken van minstens 10 jaar jonger. Dat soort clichés, of dat je de clichés van de open haard en zo, dan denk je, maar elke avond daar bij die open haard, dat is een enorme luchtvervuiling door de romantiek. Ja.
Die je zelf inderdaad op een gegeven moment ook heel geestig beschreven hebt in een van je andere boeken, dat een vriendin vertelt over, ja, dan zat ik met zo'n man met een ringbaard opeens, en dan moesten we bij die open haard, maar zo'n man wordt ook heel slaperig van een open haard, en die valt dan in slaap.
Dat geschreven weet ik niet meer.
Ja. Okay, en dan komt er ook niks van de seks, en dan, wat dat betreft, beter de haard uit, en ook alles uit, en gewoon meteen, ja.
Dat weet ik niet meer, maar dat is dat zou heel goed kunnen, dat ik dat geschreven heb.
Ja. Maar dus dat vind je, dat is natuurlijk een hele nieuwe rijkdom in het leven. Het daten.
Nou ja, ik vind het een nieuwe mogelijkheid voor een heleboel mensen.
Ja.
Zeker mensen die niet meer naar discos gaan en zo. Ja. En er is ook niets mis mee, zolang je oplet. Ja.
Ja, want veel vrouwen zitten natuurlijk vaak als en niet alleen veel vrouwen, veel mannen ook, maar laten we het even bij de vrouwen houden. Met het probleem dat je op een gegeven moment alleenstaand komt te zijn.
Ja.
Dat je een afweging moet maken van het gemak van het alleen zijn en het toch weer het weer willen proberen.
Precies.
Wat was het bij jou? Wat je gewoon toch weer graag wilde?
Ik vond het gewoon spannend om het te proberen. En ik kon ook heel goed alleen zijn. Maar ik vond het ook wel heel spannend om te proberen. Maar wel met een houding van, ik ga dit eens proberen. Niet van, ik smacht. Dat niet. Dat moet je ook niet doen, denk ik. Soms is het bijna ridicuul. Dan kom je in een situatie en dan zit je met iemand. En je denkt, ik zit met iemand. En ik moet hier nog een tijdje blijven zitten voor mijn fatsoen. Maar wat doe ik hier eigenlijk? En als je dat een beetje cabaretesk bekijkt, dan maak je gewoon dingen mee.
Kon je dat?
En met wat, ja,
maar
dat
kon je dat cabaretesk bekijken?
Dat kon ik cabaretesk bekijken,
En als je...
Niet in de zin van dat ik iemand uitlach, maar in de zin van dat je even een stapje opzij doet en naar jezelf kijkt. Kijk dat mens daar zitten.
Ja.
Die probeert iets. Haha, wat grappig. En dat gaat helemaal niet. Ja.
En als het dan niet lukt, was er dan niet een gevoel ook van afwijzing?
Nee, dat is... daar moet je toch instappen, denk ik, dan met het idee van, oké, dit ben ik en ik ben goed zoals ik ben en we zien wel. Het is allemaal een kwestie van matchen.
Maar dan moet je dus inderdaad heel stevig in je eigen schoenen.
Als je gaat smachten te veel, dan gaat het niks worden, denk ik.
Nee, maar ook een goed eigen gevoel hebben.
Dat denk ik ook, dat belangrijk is. Ja.
Dus het is vooral, dat daten is misschien wel vooral geschikt voor mensen met een heel goed, sterk eigen gevoel, die zich niet gekwetst voelen als ze eigenlijk weer hup gedropt worden.
Voor zover ik hier in deze situatie zinnige dingen moet zeggen voor mensen die dit ook willen, dan is dat niet zo gek, denk ik, als houding. Ja.
Ja, als houding.
Als houding om je hoofd een beetje erbij te houden, ja.
Maar je moet het ook echt voelen, los van de houding, toch?
Ja, als er iets gebeurt, dan gebeurt er iets. En als het niet gebeurt, gebeurt het niet.
Ja.
Maar je geeft jezelf avonturen, ja.
En dan vond ik nog een geweldig gedicht. Hemeltje lief. Heb ik die daar?
Hemeltje lief. Oh ja, dat is...
7 mannen wachten daar. 1 voor het haar, 1 voor de huid. 1 voor als alles uit. 1 voor de klit, 1 voor de G. 1 helpt met alles mee. 1 lacht om wat gedacht wordt levend.
Ja. Dat was een soort eind vers van verder wat zwaardere gedichten over... dat was naar aanleiding van de opdracht van het blad Liegend Konijn, waar altijd een heleboel gedichten in staan. En dat ging over het hiernamaals. Dus van daaruit heb ik verschillende dingen geschreven en dit kwam er ook uit als een soort vrolijke spiegel van
wat mensen ook in zich in het hoofd halen dat zij zouden kunnen krijgen. He? Dat is toch ook in de zo'n hemel waar je dan 70 maagden op je wachten en zo. Ja. Ik weet niet meer hoeveel er waren, maar veel 72. Te veel om allemaal tegelijk...
Ik geloof 72 of ja, iets in de 70
veel
inderdaad
veel
maagden.
Tegelijk.
Ja, dus ja. Jij doet het gewoon lekker met 7 mannen.
En ik doe dat dan, dat was een ook weer een vrolijke omkering.
Terwijl het getal 7 natuurlijk ook weer een heel...
Heilig is, ja.
Een heel heilig getal
ja, en
is.
Het getal van de volheid, ja.
Het getal van de volheid ja. En de 7 hemelen, ja. Ja. Zijn dat soort symbolen nog heel erg in jou?
Nou, wat er wel in me is, en daar kom je ook soms in een gedicht tegen... zijn die woorden uit mijn jeugd van ontferming, barmhartigheid. Ik heb ook zo'n gedicht geschreven over... ja, waar het woord ontferming... dat iemand zoals in een supermarkt bijna ontferming kon bestellen. Ja, en dan... die tegenstellingen in die twee taalregisters, die vond ik ook mooi om te doen, ja.
Want vertel eens, toen je klein was, hoe je dat dan ervaarde, die woorden of die wereld die dat was?
Ja, spannend, een beetje tovertaal soms. Je hoeft als kind niet alles te begrijpen. Volwassenen denken dat gauw. Maar er kan ook als je kind bent een soort... schoonheid komen uit iets wat je niet begrijpt. Ik herinner me dat mijn lievelingsgezang toen ik 7 was of zo... als God, mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droeven is mijn zielen tot een zegen. Dan waakt al om een engelenmacht, dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen. Nou ja, ik woon in Amsterdam, in een bovenhuis wonen we met z'n allen, met 10 mensen. In slaapkamertje zonder raam. Nou ja, als het gaat over sterren zien in de nacht, bloemen op de wegen. Het was zo'n Amsterdamse straat waar de autochtone rotjochies je voortdurend wegpesten als je buiten ging spelen. Je had je eigen interpretatie, kortom, als kind. Dat wat je begreep of wat je dacht te begrijpen, dat vulde je zo in. En ik vond het ik was ontroerd als het gezang gezongen werd. Terwijl het gezang voor volwassenen was. Wat ik ook niet helemaal begreep, maar dat gaf niet.
Ja.
Ik zat wel met die engelen die ons omringden. Ik dacht, als ik door een deur ging, van nu plet ik er 2. Omdat je dat zo letterlijk nam.
Ja, en dan die vader, de predikant. Wat was je moeder eigenlijk? Was die
mijn moeder
in dit
was,
geheel?
Ja, dat was zoals het in die tijd vaak ging. Mijn moeder studeerde ook theologie, stopte. Toen ze op haar 20e trouwde, de oorlog begon, Tweede Wereldoorlog. Dus ze heeft heel veel gedaan in de eerste gemeenten. Toen wij er nog niet waren, stond mijn vader in gemeenten, in Friesland onder andere. Later, toen wij er waren, had hij altijd een andere rol. Was die studentenpredikant onder andere. Mijn moeder die ging mee elke keer weer. Ongeveer overal waar ze dan kwam, richtte ze een koor op. En dirigeerde ze dat koor. En dat was dus wel heel goed. En toen wij op de middelbare school zo zaten, of de een na de ander zo langzaam begon het idee dat straks al die kinderen uit huis waren. Toen is ze opnieuw gaan studeren. Is ze Engels gaan studeren. En eigenlijk op een leeftijd die ik nu heb, begon ze ook te verdienen. En ging ze vertaalwerk doen, heeft ze boeken vertaald. Dus ze heeft dat nog gedaan. En dat is goed. Maar voor de rest was het natuurlijk zoals dat zo vaak ging in die generatie.
Ja. En dan jullie, met dat gezin, hobbelden dus achter de roeping letterlijk van de vader aan. Want de vader werd dan van hot naar her geroepen.
Ja, hij wisselde er nog alles, hij wist nog alles van.
Maar hij werd geroepen dus.
Ja, ik weet niet of dat altijd zo, of hij dat zo zelf zou zeggen hoor. Maar hij kreeg natuurlijk inderdaad, het had een andere naam ook nog, maar dat weet ik even niet meer. Maar in elk geval, ja, dan werd hij weer gevraagd om dit of dat te worden. In een andere plaats. En dan gingen we naar die andere plaats. En dan moesten we heel gauw zorgen, als we in de zomervakantie verhuisden, dat voor mijn verjaardag in september weer vriendinnetjes had om uit te nodigen voor mijn partijtje. Dat was altijd snel zorgen dat er weer kinderen voor het partijtje waren in 1 maand.
Wat ja. Partijtje was? September?
Verjaarspartijtje, ja. Oh, in september, ja.
Ja. Oh, ja.
En dat lukte dan wel.
Ja?
Ja, dan waren er weer kinderen om mee te zak helpen.
Maar ben je daardoor heel makkelijk geworden in het maken van nieuwe vriendschappen?
Dat weet ik niet of dat samenhangt. Maar wel met op andere plaatsen te kijken, waar ben ik nu? En je daarvoor open te stellen, dat wel, ja.
En dus ook heel ongelukkig te worden. Want in Brussel, op die middelbare school, waar je dan
vanaf je 13e terecht kwam. Dat was niet zo'n gelukkige tijd.
Ja, op die school was ik niet gelukkig. Ik had ook het gevoel, inderdaad, zoals ik zei, dat daar de dingen waar ik mee bezig was, afgezien van die leraar waar ik het even over had, die dus echt vertelde over die dingen die hem interesseerden en die ik ook altijd onthouden heb. En in wie ik ook iets herkende van de dingen die ik wilde. Had ik het gevoel dat ik daar een beetje misplaatst was. Dat ik daar niet dat vond waar ik mee bezig wilde zijn. Dat heeft natuurlijk ook met je puberteit te maken.
Taal ook?
Taal was in die zin eerst lastig. Want er zijn verschillen tussen het Vlaams-Nederlands en het Hollands-Nederlands. Ik ben nu blij dat ik gewoon van beide kanten ken. En ook een beetje wat er in Suriname aan verschillen zijn. Dat bewustzijn heeft dat alleen maar verscherpt. Het taalbewustzijn. Doordat je merkt dat... ik deed mijn mond open en ze hoorden dat ik van Nederland was. En dus dat soort dingen scherp je dan ook. Dat je dan zo geplaatst wordt in een bepaalde plek. Op basis van hoe het eruit je mond komt.
Ja,
maar dat is ook wel weer heel verrijkend, vind ik.
Ja. En het kijken naar je omgeving, zoals je eerder zei, met steeds weer een nieuwe onbevangenheid, eigenlijk een nieuwe blik. Je moet wel.
Ja.
Toen moest je wel. Maar daar heb je dat ook heel erg geleerd om zo te blijven kijken.
En ben ik heel blij mee dat ik dat heb kunnen leren op die manier. En de relativiteit van dat wat men gewoon of normaal noemt. En het oefenen dus heel jong in een ander perspectief te nemen dan het gebruikelijke. En ik denk dat ik daar veel profijt van heb gehad uiteindelijk. Ja. Ja.
In die documentaire die ik al eerder noemde met Job Pannenkoek, of die reportage over jou toen was je dus 28, dan zegt hij op het laatst zo van, ja, je hebt nu eigenlijk alles al bereikt en bijna, hè, zo ongeveer. Ja. Ontzettend succesvol. Wat nu verder? En jij kijkt hem gewoon heel ernstig en rustig aan en zegt, nou, ik ga gewoon door met... Ik blijf gewoon schrijven. Ik ben gewoon weer met mijn volgende boek bezig. Dat is heel veel werk. Toen zei je dat ook al, gewoon heel rustig. Omdat dat gewoon heel veel werk is. Dus ik denk...
Wat erg, dat moet ik dan nog niet meer zeggen nu.
Jawel, juist wel. Nee, maar ik vond juist zo opvallend dat je zo volkomen... Ja, gewoon inderdaad je weg al had gevonden en al had uitgestippeld van zo gaat dat gewoon door.
Ja, dat is wel waar.
En
ja.
Want als ik het nu aan je zou vragen. En je hebt nu zoveel bereikt, wat ga je nu verder doen? Want dan zeg je weer hetzelfde,
dan
toch?
Dan zeg ik hetzelfde, ja. Want dat is de kern van waar ik mee bezig ben. En ik ben natuurlijk heel blij met al die erkenning. Maar het blijft weer iets nieuws willen proberen en weer, En zoals dat gaat, met een wit blad en een leeg scherm en dan weer wat proberen, ja.
En wordt het wel een beetje anders omdat je inmiddels inderdaad een gelauwerde, volkomen gearriveerde schrijver bent? Kan je ook ergens een beetje op die lauweren rusten en iets anders in het leven staan?
Ik ben blij met die lauwe, maar ik rust er niet op. En ik voel me ook niet gearriveerd. Ik voel me blijvend op weg. Ja, ik kan dat niet anders zien. En dat is ook, denk ik, wat creativiteit blijft prikkelen. Want je wilt toch weer iets nieuws proberen, toch weer wat anders. Weer ergens weer iets beetpakken en kijken of dat wat wordt. Dat blijft en dat is de kern van wat ik doe. En van waar ik ook gelukkig van word. Ja.
Ja. En, maar je reist bijvoorbeeld ook veel, hè?
Ja.
Of redelijk wat?
Dat is heel leuk. Dat heeft ook met dat schrijven te maken, die uitnodigingen allemaal.
En dat is dan wel weer een effect natuurlijk, van dat je in feite een gevestigde naam bent.
Ja.
Waarvan mensen het prettig vinden om je... En wat doe je dan? En waar ga je dan heen?
Dat is heel verschillend. Dat kan zijn van... Een bezoek aan Slovenië, omdat een boek in het Sloveens vertaald is. Een week met studenten Nederlands in Beijing, in China. Er zijn studenten Nederlands, dat zou ik niet meteen verwachten.
Chinese studenten die Nederlands studeren.
Even duidelijk zeggen. Chinese studenten die dus Nederlands studeren.
Ja.
daarmee bezig te zijn. Ook meermaals in
de taal. Wat doe je daar dan mee, met studenten?
Vanuit mijn boeken, vanuit de taal. En het was net de week dat het ook in Nederland Sinterklaas was. Dus we hebben iemand van de ambassade is als Sinterklaas gekomen. En het was zeer hilarisch. Enfin, dus ook soort dingen. Ook meermaals op de Antillen. En ik noem nog maar even de Antillen. En Suriname geweest. Waar nog meer? In Bangladesh. Dat was deels om iets te doen voor de expats daar. Maar ook op een armenschooltje wat gedaan. En een lezing op een academie. Enfin, dus zeer, zeer gevarieerd en heel mooi om allemaal mee te maken.
Nou, ik las dat je bijvoorbeeld in Georgië was. Ja. En dat ze daar ook Iep opvoerde als toneelstuk.
Prachtig, prachtig.
Vertel eens hoe dat ging.
Nou, ik kon het allemaal niet verstaan, maar ik kon het verhaal volgen. Het was...
Want Iep gaat dus nog weer even ter verduidelijking over een heel klein vogelmeisje.
Ja, het gaat over een heel klein vogelmeisje. Het was in het Georgisch vertaald. En dat viegeltje werd dus gespeeld door een heel dikke, zware, maar ook wat kinderlijk ogende man. En het gekke was dat het helemaal werkte. Het was heel maf. Het was heel grappig. Ik kon het ook niet verstaan, maar ik zag aan de, hoe ze het allemaal hadden gedaan, visueel, waar ze stonden. En die zaal die was zo heel erg reagerend. Zoals ik dat ook wel bij het dorpstoneel heb gezien in Zuid-Limburg, dat ik daarbij zat. Dus niet allemaal zitten, maar ook echt heel, heel erg reageren. Heel grappig, op een heel grappige manier. Maar het werkte, op de een of andere manier werkte het. Ja, dat is een heel, heel bijzondere ervaring.
Want hoe komt het dat er een toneelgezelschapje in Georgië dan Iep gaat opvoeren? Wat gaat daaraan vooraf?
Daar gaat vooraf dat niet alleen dus Sandra Roelofs daar zat, maar ook
de vrouw van de president. Wat was hij? Ja.
Hij was daar president. Maar ook Ingrid de Grave, en dat is een Belgische, een Vlaamse, die een afdeling Nederlands had gesticht aan de Universiteit van Tbilisi. En daar kwamen dus ook mensen uit die weer gingen vertalen. En die hebben dus onder andere Iep vertaald. En daar kwam dus weer een uitnodiging uit voort. Ook van Sandra Roelofs om daar te komen. Ik heb ook veel gezien van het werk wat ze daar gedaan heeft allemaal. En nog toe, denk ik. En daar kwam dus een bekende, ik ben zijn naam even kwijt, maar een bekende Georgische regisseur, die ook wel in Nederland dingen gedaan heeft, die heeft dat toen weer voor het toneel bewerkt. En dat heb ik die week mee mogen maken allemaal. Heel mooi, natuurlijk. Dat is toch iets wat je in de schoot geworpen krijgt dan. Ja,
ja, want hoe kijk je daar dan naar?
Nou, met ongelooflijk veel plezier dat ik dit allemaal mag meemaken. Ja, dit klinkt heel raar dat ik dit mag meemaken, maar het is wel zo, ja.
Ja. Want je boeken zijn vertaald echt over de hele wereld.
Er zijn veel vertalingen over de hele wereld. Klinkt wat erg ruim, maar er zijn wel heel veel vertalingen. Ja. Ja.
En dat maakt dus niet uit wat voor soort achtergrond of cultuur mensen dan komen. Die snappen eigenlijk allemaal Iep.
Vaak wel, maar wat een mooi verhaal is. Ik was een keer als jurylid in Hyderabad in India. En ik was als jurylid voor de Indiase kinderfilms. Maar Iep werd dus ook vertoond. En ik zat in die zaal met al die kinderen die soms niet eens de tekst helemaal konden volgen in het Engels. En het kwam heel goed over. Maar er was één moment dat ik dacht, dit is nu heel westers. Dan zegt dat meisje Loetje tegen dat vogelmeisje, ik wil ook een vogel worden, want dan hoef ik niet meer naar school. En al die Indiase films, die ontzettend leuk waren trouwens. Dus ik vind het jammer dat ik er maar één van hier nog heb teruggezien. Die had het toch eigenlijk bijna allemaal over kinderen die uiteindelijk de kans kregen naar school te gaan. Die dus moesten werken of te arm waren. En dus dat hele idee van, hoi, ik hoef niet naar school vandaag. Of dat was dus heel, heel westers, heel, heel anders. Maar voor de rest klopt het verhaal. Het is toch een soort algemene verhaal waar zij ook zich in konden vinden.
Ja, betekent dat kinderen heel vaak hetzelfde zijn waar ze ook zijn op de wereld?
Aan mensen, denk ik, überhaupt. Ik bedoel, er zijn verschillende culturen en dus verschillende gebruiken en verschillende manieren van communiceren. Maar in wezen is het in mijn ogen dus niet zoveel verschil. Als je door die uiterlijke verschillen en door die cultuurverschillen heen kijkt.
Want dan komen we bij een aantal basisemoties uit,
ja,
uiteindelijk.
Ja, inderdaad. Basisdenken, voelen, emoties, ja. Het wordt anders vormgegeven, maar ik denk dat het heel gevaarlijk is om te denken dat er een echt wezenlijk verschil is. Behalve al die verschillen die we gewoon zien. Mm-hmm. En die cultureel bepaald zijn en die al tussen Nederland en België anders waren.
Ja. Ik zit even kijken, welk boek is dat ook weer? Is dat Vrije Vorm? Nee, welk boek is het dat met al die grappige gezichtsuitdrukkingen begint? Of is dat gewoon Feest van het Begin?
Dat is Feest van het Begin.
Oh ja, dat is gewoon Feest van het Begin natuurlijk, ja. Dan begint het met een plaatje van dit is eigenlijk...
Ja, dat komt uit een boek. Dat
dit is lachen.
Ja.
Dat is, ik bedoel, je kan op een hele eenvoudige manier... alle gezichtsuitdrukkingen op een gezicht eigenlijk
tekenen. En toch is het heel dubbelzinnig. Daarom heb ik dat daar ook gedaan. Het komt uit een leerboek tekenen uit het begin van de 18e eeuw. Van zo kun je de lach tekenen, zo kun je de verbazing tekenen. Maar als je eigenlijk naar kijkt, is die lach tegelijkertijd ook een soort grimas. En ja, enfin, je kunt er zo ook een heel andere emotie in zien. Dus dat is ook wel...
Ja, nog op het laatste moment. Hè. Toch weer even dat slippertje. Het is jammer. Het geeft mij trouwens wel de kans om een mail voor te lezen die net is binnengekomen. Wat een verademing om Djoeke Veninga te horen praten met een bescheiden Joke van Leeuwen. Heerlijk dat er nu niet eens een boodschap in een one-liner gegoten hoeft te worden. Uit Amsterdam, Jan Romer. Nou, we waren inderdaad 3 uur onderweg, dus gaat u nog even door, dames.
Ja, Joke hoorde dit niet. Steven las een reactie voor van iemand die zei dat het een verademing is... dat we niet in one-liners hoeven te praten.
Oké, okay, ja, dat we de tijd hebben.
Ja. Ja.
Dat vind is je jullie dat... verdienste dan, hè?
Nou, het feit dat het gelukkig nog mag. Ja. Dat we nog 3 uur mogen praten, ja. Inderdaad. Ja. Vind jij dat ook fijn, eigenlijk?
Natuurlijk, tijd nemen, aandacht... Tijd is heel belangrijk en mooi.
Ja. Ja, maar tegelijkertijd ben je toch ook iemand die altijd zegt... van ik ga niks zeggen in meer woorden dan strikt nodig is.
Ja, ik denk dat er heel veel woorden gezegd worden... die niet gezegd hoeven worden. Heel veel oeverloos gepraat. Dat is een ander verhaal, ja.
Ja, want dat zie je wel veel, hè?
Ja, en ook ongenuanceerd of... dat iets alleen maar interessant is als het een conflict heeft of zo. In plaats van dat het toenadering geeft of dat het genuanceerd is, ja.
Ja, we zeiden net, toen we ook weer even wegvielen... hadden we het over dat begin van Feest van het Begin...
Ja.
Waarin de gezichtsuitdrukkingen, eigenlijk de universele gezichtsuitdrukkingen... waarvan je meteen zei, van die zijn eigenlijk heel tweeslachtig en meerduidig... Tegelijkertijd is dat inderdaad toch over de hele wereld, hè? Of is humor juist nou net iets wat niet een exportartikel door alle culturen heen is?
Ik denk wel dat er verschil is in humor tussen landen. En ja, dat wel. Maar het feit dat er humor is, is overal.
Ja. Want je zei net even, toen we ook even wegvielen... Ja. Van ik ben er enorm voor dat Nederland en België niet... wegvallen uit elkaar.
Kijk, we vallen de hele tijd weg. En terwijl ik niet zo ver weg zit in Antwerpen. En dat was even een allusie, omdat je het wel eens weer merkt dat er... dat het soms lijkt alsof er meer afstand komt. En dat is ook soms heel letterlijk. Waarom is er geen super treinverbinding? Niet alleen bij Antwerpen, maar ook bij Luik. Dat we als Europa goed... met elkaar verbonden zijn. Maar ook zie ik het als ik kijk in mijn Vlaamse krant... en in mijn Nederlandse krant... wat de boekentop 10 is bijvoorbeeld. Hoe verschillend dat is. Hoezeer Vlamingen vooral Vlaamse boeken lezen... en Nederlands vooral Nederlandse boeken. Terwijl het veel verrijkender is om... elkaars boeken veel meer te lezen. En daar veel meer van op de hoogte te zijn. En niet zo allebei op je eilandje te blijven.
Vlamingen die vroeger nog veel Nederlandse televisie kijken, dat ook steeds minder zijn
gaan
doen.
Ja, dat was vroeger, ja, toen ik jong was, keek iedereen naar Nederlandse tv. Nu niet meer, nee. Nu soms eerder andersom, dat ze Nederlands naar canvas kijken.
Ja. Ja. En want bij de uitreiking van de ACO Literatuurprijs zei je toen ook afgelopen oktober... Ja. Er wordt altijd zo'n verschil gemaakt tussen Nederlandse schrijvers en Vlaamse schrijvers. Voor mij, ik ben zelf daar zo'n helemaal het goede voorbeeld van. Ik ben gewoon een schrijver uit een Nederlandstalig gebied. Wat zich hier helemaal uitstrekt.
Ja, ik zei niet zozeer dat ik het goede voorbeeld was, maar hoe belangrijk ik het vind dat, het, nee, dat je inderdaad je, over die grens gaat. Maar nee, er waren ook mensen op de boekenbeurs hier, Vlaamse schrijvers, die zeiden ja, die blij waren dat ik dat zei. Maar ik merk het ook zelf dat ik dan opeens niet erbij hoor hier. He, dan zeggen ze zoveel Vlamingen zijn genomineerd. En dan ben ik dus toch niet genoeg Vlaming om ook genoemd te worden in zo'n rijtje. Dat is opvallend en dat is natuurlijk een beetje benauwd, vind ik, ja.
Ja.
En dat hoeft niet. En dat hoeft wederzijds niet, denk ik. Ja.
Nee. Maar het is natuurlijk ook een stroming dat misschien... Maar het is geloof ik een hele kleine stroming... maar die ervoor zou pleiten dat Nederland... of het Vlaamse gedeelte, het Nederlandstalige gedeelte van België... en Nederland gewoon weer fijn samengaan.
Ja, dat is dan weer iets ingewikkelder. Daarvoor zouden ze in Nederland misschien Vlaanderen eerst nog wat beter moeten leren kennen.
We kennen
ook de verschillen. Ja. Want ik denk dat tot nu toe, het verandert nu wel, maar zeker in mijn jeugd kende men in Vlaanderen veel beter Nederland dan andersom. Ja.
En nu verandert het een beetje?
Het is nu allemaal een beetje aan het veranderen, omdat ook veel dingen hier eigenlijk beter gaan dan in Nederland. Terwijl het beeld dat vroeger altijd was dat in Nederland alles progressiever en beter was, maar dat is afgelopen. Het is vaak andersom nu.
Wat gaat er hier beter?
Nou, ik denk veel dingen er zijn mensen, hoor ik uit Nederland, die gaan hier naar ziekenhuizen toe. Er zijn geen wachtlijsten, ze kunnen zo geholpen worden, ze worden beter geholpen. Er zijn mensen die kinderen over de grens hier in het onderwijs zetten, omdat ze vinden dat het daar gestructureerder is en weet ik wat allemaal. Ik denk dat soms ook op tv heel interessante dingen gebeuren. Of in de film, de Vlaamse film voor volwassenen is op het ogenblik. Of de Belgische film moet ik zeggen. Anders de Broers Dardenne en al die Walen, die moeten we ook noemen. Bloeit soms en is soms interessanter en persoonlijker. Boeiender dan wat er in Nederland gemaakt wordt. Enfin, dit schiet me nu als eerste zo te binnen.
Ja. Taal, hè? Taal is natuurlijk... Een vaak iets wat heel erg moeilijk is als het je afgenomen wordt. Daar heb je ook heel veel over geschreven.
Ja.
Over mensen die toch uit het ene gebied uit het andere komen. Nieuwe taal moeten leren.
Ja.
Taal is het meest intieme wat we misschien wel hebben. En wat heel vaak moeilijk is om kwijt te raken als je in een hele vreemde nieuwe omgeving komt. Wat dat betreft is het natuurlijk eigenlijk heel treurig om te bedenken dat we in zo'n hele nieuwe, geglobaliseerde wereld wonen waar iedereen maar beweegt en doet. Is dat niet ook een enorme verarming? Op dat gebied van taal?
Ik denk wel, als het betekent dat wij allemaal steenkolen Engels moeten spreken en dat de rest een beetje verarmt. Ik vind allerlei soorten talen met hun rijkdom wel heel boeiend. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat als ik in Slovenië kom... en daar met kinderen van 12, 13 kan praten... omdat wij allebei Engels hebben geleerd... en die kinderen dat ook heel goed spreken... dat je toch over de grenzen heen weer dezelfde taal kan spreken. Het is misschien, ja, ze worden een beetje beloond voor hun imperialisme daarmee... maar het is toch wel handig om een taal te hebben om met elkaar te spreken, over de grenzen heen ook.
We zijn gewoon aan het einde alweer.
Ja,
hebben we iets niet gedaan wat je nog graag wou doen?
Dat weet ik, denk dat we veel gedaan hebben, maar dat gaat de tijd snel, zeg. Ja.
Dank je wel.
Ook bedankt.
Het is toch altijd een mooie afsluiter. Wat gaat de tijd snel? En het heeft toch echt 3 uur geduurd. Djoeke Veninga in gesprek met schrijfster Jokke van Leeuwen... vanuit de zitkamer van Leeuwen in Antwerpen. Zo af en toe viel de verbinding even weg, maar dat gesprek, dat stond. Wilt u dit marathoninterview nog een keer beluisteren... of andere marathoninterviews? Ga dan naar de website www.vpro.nl/marathoninterviews. Wilt u podcasten? Ik weet niet eens hoe dat moet, maar misschien u wel. Ga dan naar www.vpro.nl/podcast. En daar vindt u alle informatie hoe u dat moet doen. Morgenavond, dan zijn we er weer. En dan is hier Anton de Goede, 3 uur lang. In gesprek met Katinka Simonsen. Nou, denkt u, die ken ik eigenlijk niet, maar die kent u wel. Want ze is beter bekend als Tinkerbell. De controversiële Nederlandse kunstenares die iedere keer zoveel reuring weet los te peuren. Maar nu mag ze dus 3 uur lang eens in alle rust uitpraten. Wij willen dat zo graag, want wij van de VPRO zijn van de verademing. Morgen luisteren dus. Beginnen we weer om 8 uur. Anton de Goede, ben ik er ook weer. Tot dan.